En Koning Jezus, u bent meer dan het leven. Heer, dank u wel dat u een God bent die leven geeft. Die herstel geeft in al onze noden. Heer, en dat u ver boven alles uitstijgt. Heer, dank u wel dat uw woorden het vermogen hebben, Heer, om levens te veranderen. Dank u wel dat uw woord ook zegt dat geloof komt door het horen. Heer, en we bidden als we het woord openen, Heer, dat we mogen horen. Dat we zullen luisteren. Heer, en dat uw woorden zullen doen dat waar ze bestemd voor zijn in onze harten. Heer, ik bid dat ze niet terug zullen keren voordat ze dat hebben gedaan in ons. Dus daarom bidden we ook, Geest van God, doorstroom deze zaal op dit moment. Heer, en zet harten vrij om te ontvangen wat u tegen ze wil zeggen. En dank u wel, Jezus, dat u hiernaast bestaat. En ik bid dat u ook mijn hand vasthoudt als ik samen met u dit woord mag delen. Heer, en ik bid dat u de woorden kracht bijzet. En gebruikt om mensen naar u te trekken. In Jezus' naam. Amen. In het begin van de vorige eeuw leefde Jesse Owens. Hij was een klein jongetje die woonde met zijn ouders, met zijn 6 broers en 3 zussen in een piepklein houten hutje bij een katoenplantage in Alabama. En hij was de zoon van een werkloze katoenplukker en de telg van een slavenfamilie. En Jesse die groeide op met het idee dat je een blanke niet in de ogen mocht kijken. En hij leerde al jong dat, dat katoen heel scherp kan zijn. En dat als hij het plukte, dat het zijn handen kon opensnijden. Maar dit kleine jongetje die groeide uit tot een topatleet. In 1936 waren de Olympische Spelen in Berlijn. En als zwarte begaf Jesse zich in het hol van de leeuw van Nazi-Duitsland. Toen hij daar ook verscheen als topatleet op de atletiekbaan. Want hij moest opboksen tegen de vermeende superioriteit van het blanke ras. Maar Jesse die was snel. Hij was sneller dan wie dan ook. En tijdens die Olympische Spelen in 1936 won hij 4 gouden medailles. Op de 100 meter sprint, op de 200 meter sprint. Op vers springen en samen met het 4x100 meter estafetteploeg. Adolf Hitler feliciteerde hem niet. Hij gaf hem geen hand. Evenmin deed de Amerikaanse president Roosevelt dat. Maar Jesse werd toch het beeld, een held voor de strijd tegen racisme. Hij liet zien met zijn prestaties dat we gelijk zijn en gelijkwaardig zijn. We houden van verhalen als deze, waarin het goede het kwade overwint. Maar het leven van Jesse was evenmin een sprookje als dat jouw leven dat is. Jesse Owens die sprak eens de legendarische woorden: de strijd die telt, is niet degene die gaat om een gouden medaille. De strijd in jezelf, de onzichtbare strijd in ons allemaal, dat is waar het om gaat. Ook voor een historische held als Jesse Owens ging de echte strijd niet om het winnen van een wedstrijd. Zijn strijd was niet gericht op al die tegenstanders die hem vertelden dat hij het niet kon. Zijn echte strijd was zelfs niet het gevecht tegen de racistische opvattingen van zijn tijd. Zijn echte strijd zat in hemzelf. De gedachten die hem vertelden dat hij het niet kon. Dat hij niet goed genoeg was. Dat hij niet in zich had wat hij nodig had. De strijd die we allemaal kennen. De onzichtbare strijd binnen in ons. En deze strijd, die kende Jesse als atleet. Maar hij kende deze strijd ook
als mens. Ken jij de strijd in jezelf? Ken jij de strijd met jezelf? Als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel mensen strijden. Ik zie het overal. Ik zie jonge mannen die deze gedachtes over zichzelf proberen te onderdrukken met seks, drugs of drank. Ik zie jonge meiden die zichzelf weggeven aan mannen in het verlangen, in de honger naar bevestiging, om die te krijgen van hen. Ik zie mensen jong en oud prestaties bereiken, hun doelen in het leven bereiken, maar tegelijkertijd vallen in depressies of in burn-outs, omdat dat niet de voldoening geeft waar ze zo lang al naar op zoek waren. Ik zie die strijd overal. Die grootste strijd die zelfs topatleten en andere beroemdheden in deze wereld moeten leveren, is de strijd tegen hunzelf. En deze strijd raakt ook mij. Deze strijd raakt ook jou. De afgelopen weken werden we opgeschrikt door het nieuws dat twee jonge jongens zichzelf van het leven hebben beroofd. Leerlingen van het Mensel Altin College. Deze jongens raakten zo verstrikt in die strijd met zichzelf dat ze het leven niet meer zagen zitten. En we leven mee met de familie en met de vrienden, waarvan ik ook weet dat ook vanavond in deze zaal verschillende van hen zitten. Het raakt ons. En het waren zij. Maar het had evengoed jij kunnen zijn. Het had evengoed ik kunnen zijn. Want het is ook mijn strijd. Ook ik ken de strijd met mezelf heel goed. In de laatste jaren hoor ik vaak in preken en persoonlijke gesprekken dat mensen het grote gebod pakken als een reactie op die strijd in jezelf. En dan zeggen ze in het woord staat, heb je naaste lief als jezelf. En er wordt dan een conclusie uitgetrokken. Dat betekent dan dus dat we eerst van onszelf moeten houden voordat we van anderen kunnen houden. Ik vind het mooi hoe liefdevol mensen deze woorden brengen en daarin ook echt het verlangen hebben dat je verder komt in je leven. Maar persoonlijk geloof ik niet dat Jezus deze woorden zei met het doel om meer inspanning en meer aandacht te richten op het liefhebben van jezelf. Hij heeft deze woorden juist bedoeld om meer te houden van God en meer te houden van anderen. En ik zie veel te vaak om me heen dat hele kostbare mensen, waardevolle mensen, begaafde mensen, jaren van hun leven spenderen. Soms de rest van hun leven spenderen in het zoeken naar liefde voor zichzelf, om dat uiteindelijk nooit te vinden. En ik geloof niet dat dat is wat Jezus voor mij heeft. En ik geloof ook niet dat dat is wat Jezus voor jou heeft. Maar daarnaast merkte ik dat deze aansporingen om meer van mezelf te gaan houden in mijn persoonlijke strijd met mezelf, ja, maar alleen maar frustreerde en weerstand in me opriepen. Vragen. Van mezelf houden. Het klinkt zo mooi. Maar hoe dan? Hoe moet ik van mezelf houden? Want als ik met die aandacht en die inspanning naar mezelf kijk, dan zie ik ook gelijk al die delen van mijn leven waar ik helemaal niet van houd. En waar ik ook nooit van zal gaan houden. Hoe hard mensen ook tegen me zeggen dat dat is wat ik zou moeten doen. Want dan zie ik de afwijzing. En daarmee voel ik de veroordeling naar mezelf als kind of tiener. Dat ik zo zwak was dat ik daar niet tegen op kon blijven staan. En dan zie ik de eenzaamheid. Die met Het zelfmedelijden die daarmee gepaard ging, mij op plekken bracht waar ik op momenten dacht dat het leven te veel voor mij was om aan te kunnen. En dan zie ik de vuiligheid van mijn zonde, die me overspoelt met afgunst en schaamte, omdat ik zo graag iemand anders had willen zijn dan dat ik ben. Van jezelf houden. Hoe doe je dat zonder deze delen van je leven te negeren, te omzeilen? Hoe kon ik van mezelf houden? En ik merkte in de pogingen om van mezelf te houden dat ik alleen maar mezelf meer ging haten. Nee, het liefhebben van mezelf voelde niet alleen als een goedkoop antwoord, maar ook als een onmogelijk te bereiken staat. Maar als zelfliefde niet de weg is, wat dan wel? Hoe word ik dan gelukkig? Hoe win ik dan de strijd in mezelf? Hoe kom ik dan op de plek waar ik zijn moet? Een van de meest krachtige getuigenissen in de Bijbel over een veranderend leven van iemand die echt leerde leven met zichzelf. Die echt de strijd in zichzelf won, is het getuigenis van het leven van Paulus. Paulus, toen hij nog Saulus heette, was een grote christenvervolger. Hij zette alles op alles om christenen na te jagen, ze gevangen te zetten en ze tot de dood te veroordelen waarbij hij voor aanstond. Maar Paulus ontmoette Jezus. En toen Jezus in zijn leven kwam, werd alles anders. En Paulus die begon te getuigen over Jezus en wie hij was. In de plaats van Jezus te vervolgen en de mensen die bij Jezus hoorden na te jagen, begon hij de liefde, de kracht, de genade van het evangelie van Jezus overal te verkondigen. En ik wil vanavond met jullie een stukje lezen over zijn getuigenis. Vanuit 1 Korintiërs 15. Vanaf vers 3. En je mag het meelezen in je Bijbel. Je mag het ook meelezen op de beamer. 1 Korintiërs 15 vers 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dubbele punt. Let op jongens. Paulus schrijft een heleboel dingen in de Bijbel. Maar hij zegt nu het belangrijkste wat ik heb ontvangen. En het belangrijkste wat ik aan jullie heb doorgegeven. Er is niets belangrijker dan deze boodschap. Dus let op wat hij zegt. Dat Christus voor onze zonden is gestorven. Zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, andere naam voor Petrus, en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijkertijd, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook. Of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Paulus gebruikt nogal zware woorden om zichzelf te beschrijven. Misbaksel, de minste, niet waardig. Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Paulus last had van een negatief zelfbeeld, toch? Als je zulke woorden gebruikt om jezelf te omschrijven. Maar als we kijken naar zijn leven, dan is er niets in zijn leven wat daarop wijst. Paulus was namelijk een bijzonder krachtige persoonlijkheid. Hij maakte allerlei rampen mee in zijn eigen leven. Hij werd gemarteld, gestenigd, hij leed schipbreuk, hij werd uitgekotst op alle plekken waar hij kwam. Hij maakte van alles mee, maar hij bleef maar krachtig voortgaan voor datgene waar hij in geloofde. Hij was gewoon niet te stoppen. En als je Paulus zijn hart ziet voor Jezus en voor andere mensen, dat is gewoon enorm. Hij had zoveel liefde in zich. Als wij zeggen dat je niet van andere mensen kunt houden als je een negatief zelfbeeld hebt, nou dan had Paulus daar zeker geen last van. Want Paulus wist hoe die anderen kon liefhebben. Zijn grootste passie was Jezus. En daarnaast mensen. Hij zegt, ging ik maar dood, want dan was ik bij Jezus, dat is het allerliefste wat ik wil. Maar ik kan beter op aarde blijven, want dan kan ik nog bij jullie blijven en jullie dienen. Zoveel liefde voor Jezus en mensen. En liefde die ik nooit geëvenaard heb gezien dan in zijn leven. Ook Paulus had geen last van een negatief zelfbeeld. Maar waarom gebruikt hij dan zulke negatieve woorden om zichzelf te beschrijven? Nou, volgens mij is er maar één antwoord mogelijk. Paulus gebruikt zulke woorden om zichzelf te beschrijven, omdat ze waar zijn. Deze woorden zijn waar. Hij was een misbaksel. Hij was de minste. Hij was niet waardig. Paulus hoeft alleen maar terug te kijken naar waar hij vandaan komt en hij weet dat dit de waarheid is. Het is de waarheid en Paulus die omarmt deze waarheid. Nee, Paulus hield niet van zijn verleden, maar hij gaat het ook niet uit de weg. Hij omarmt zijn verleden als onderdeel van wie hij is. Van wie hij is geworden vandaag de dag. Paulus toont in deze verse iets wat verder gaat dan zelfliefde. En dat is zelfaanvaarding. Wat zelfliefde maar ten dele kan, dat kan zelfaanvaarding ten volle. Jezelf omarmen. Niet alleen met de mooie kanten in jou, maar ook die delen van jezelf waarmee je jezelf of anderen hebt beschadigd. Ten volle. Jezelf aanvaarden. Maar precies daar komt onze ziel in opstand. Want we willen het zwakke, we willen het gebrokene, we willen het zondige in onszelf helemaal niet zien. We willen dat helemaal niet aanvaarden. Onze natuur wil dat ontkennen. Onze natuur wil dat negeren. Onze natuur wil dat zo snel mogelijk vergeten, zodat we ons weer kunnen richten op datgene wat ons gelukkig kan maken. Maar ook de meest duistere delen van jouw verhaal zijn onderdeel van wie jij bent. En hebben je gemaakt tot wie jij nu bent. En je kunt pas echt met jezelf leren leven als je ook deze delen hebt aanvaard. Als onderdeel van wie jij bent. Liam Payne, een beroemde schrijfster die in 2015 op 82-jarige leeftijd stierf, heeft veel boeken geschreven over innerlijke genezing. En in een van haar boeken schrijft ze het volgende citaat. Je mag het wel laten zien. Ze zegt, de nederigheid die erkent dat we echt gevallen zijn, is een eerste prioriteit om onszelf te aanvaarden. De nederigheid die erkent dat we echt gevallen zijn, is een eerste prioriteit om onszelf te aanvaarden. Nou, dat zien we wel in het leven van Paulus. Hij kan echt eerlijk tegen zichzelf zijn en onder ogen zien wie hij was, waar hij vandaan kwam en wat hem had gevormd. Dat zijn vroegere daden hem nog altijd pijn deden, dat ja, halen we wel uit de woorden waarmee hij zichzelf beschrijft. Maar gelukkig is het daar niet bij gebleven. We lezen verder wat Liam Payne zegt. De nederige aanvaarding van mijzelf als gevallen, maar nu gerechtvaardigd in een ander die mijn gerechtigheid is, is de basis waarop ik mezelf kan aanvaarden, om mezelf kan leren lachen, geduld kan hebben met mijzelf en dan, wonder o wonder, in staat zijn om mezelf tenminste voor een tijdje te vergeten. Als u beseft dat u klein bent voor de Heer, zal Hij u verheffen. Want met die erkenning van zijn meest duistere kanten heeft Paulus ook het kruis, het graf en de opstanding van Jezus omarmd. De aanvaarding van zijn gevallen zelf, maar ook de aanvaarding van het werk van Jezus in hem. In vers 10 zegt Paulus: maar dankzij zijn genade ben ik geworden wat ik nu ben. Zonder het werk van Jezus zou hij nergens zijn geweest. Zonder Jezus was zijn leven leeg en duister geweest. Zonder de genade van Jezus was hij nog altijd dat misbaksel geweest wat hij ooit was. En juist om waar hij vandaan kwam, wist hij hoe hard hij Jezus nodig had. Nu is hij verbonden aan de allerhoogste naam. De naam die hij met zoveel trots en eer in zijn leven heeft uitgedragen. De naam van Jezus Christus. En de strijd in zichzelf is gewonnen door Jezus. Door wat Jezus heeft gedaan in hem. En met Jezus is Paulus meer dan overwinnaar. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dankzij de genade van Jezus is Paulus wie hij is. En dankzij de genade van Jezus mag jij zijn wie jij ten diepste echt bent. Hoe hij jou heeft bedoeld vanaf het begin. Ja, je bent tekortgeschoten. Laten we daar niet moeilijk over doen. Maar juist daarom heb je Jezus nodig. Want door zijn offer aan het kruis, door zijn bloed, door zijn dood, ben jij vergeven. En door zijn opstanding kun jij volledig nieuw worden gemaakt. Het oude achter je laten en je verliezen in de opstandingskracht van Jezus. Je kunt jezelf aanvaarden met al je goede kanten, maar tegelijkertijd met al je slechte kanten, omdat je weet dat zijn genade ook voor jou, ook in die delen van je leven, meer dan genoeg was. Je kunt je verbinden met Jezus. Dan leef jij niet meer, maar Jezus in jou. En dan hoef je jezelf niet meer zo serieus te nemen. Dan hoef je niet meer zoveel aandacht en inspanning te richten op jezelf. Dan kun je voor een moment niet meer zo je best hoeven doen. Dan hoef je niet meer zo te strijden. Nee, dan vind je pas echt rust. Deze zaal zit vol met mensen die het zo hard geprobeerd hebben. Die zo hun best hebben gedaan, gezwoegd en gestreden hebben om van zichzelf te houden. En misschien ben jij er al jaren mee bezig. Maar je kunt alleen echt leven met jezelf. Als je erkent dat het je met de beste wil van de wereld niet en nooit zal lukken. Dat je gevallen bent. Dat de strijd die je in jezelf voert en de strijd die je met jezelf voert, nooit zelf zult winnen. Pas als je kunt zeggen, pas als je dat kunt zeggen, pas dan kun je ook ten volle met alles in je zeggen: Heer, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Ik heb het zo hard geprobeerd en het is me niet gelukt. Jezus, ik heb u nodig. Ik heb zo hard gestreden tegen mezelf en het is me niet gelukt. Ik heb u nodig. In al mijn leegte en al mijn duisternis, Jezus, ik heb u nodig. Zonder u ben ik niets. Zonder u val ik uiteen. Eerlijk naar jezelf kijken maakt de noodzaak van Jezus genade in jouw leven heel erg groot. En Liam Payne die zegt nog iets anders cools. Laten we er ook naar kijken. Ze zegt, wanneer we op de juiste manier met God verbonden zijn, brengen we de aanklager van onze ziel tot zwijgen door toe te geven: ja, ik ben in staat onbenullige dingen te doen. Ik ben in staat monsterlijke dingen te doen. En als hij me maar ook één moment alleen zou laten, zou ik nog veel ergere dingen kunnen doen. Ga niet met de duivel in discussie wanneer hij jou wijst op je fouten. Negeer niet jouw slechte kanten. Aanvaard jezelf zoals Jezus jou allang aanvaard heeft. En roep maar terug naar de Satan: ja, ik ben een zwakkeling. Ja, ik faal. Ja, ik ben een ongelofelijke lafaard. Ja, ik ben een enorme zondaar. Ja, ik ben verslaafd. Ja, ik ben een misbaksel. Ja, ik ben de minste van ons allemaal. Ja, ik ben het niet waard om de naam van Jezus te dragen. Maar juist daarom heb ik Jezus nodig. En juist daarom ben ik niet zonder Hem. En juist daarom verbind ik mijzelf met de Allerhoogste naam. Want dankzij zijn genade ben ik wie ik ben. Zonder Hem ben ik niets. Want Hij is alles wat ik niet ben. En in Hem word ik alles wat ik zou moeten zijn. Dus ren naar Hem toe. Met alles wat je bent en alles wat je al zo lang met je meedraagt. Ren naar Hem toe. En val op je knieën. En roep: Jezus, ik heb U zo nodig. Ik belijd mijn afhankelijkheid van U alleen, Jezus. Waar zou ik zijn zonder U? Hoe kan ik bestaan zonder U? Hoe kan ik dit leven aan zonder U? O Jezus, kom en omarm mij. En leer mij mezelf te omarmen zoals U mij omarmt. Leer mij mezelf te aanvaarden zoals U mij heeft aanvaard. Ga naar zijn tegenwoordigheid. Kom in zijn tegenwoordigheid. Kom dichterbij. Alles wat je niet bent, is Hij. Alles wat je zou moeten worden, vind je in Hem. Kom dichterbij. Als we in de tegenwoordigheid van Jezus zijn, dan kunnen we eerlijk naar onszelf kijken. Genade ontvangen. en onszelf aanvaarden zoals Hij ons eerst heeft aanvaard. Vorig jaar heb ik in onze ochtenddienst in deze kerk een proclamatie aangeleerd die ons bewust maakt van de tegenwoordigheid van Jezus. Als wij niet in de tegenwoordigheid van Jezus zijn, kunnen wij ook niet zijn genade ontvangen. Kunnen we ook niet zijn waarheid ontvangen. Kunnen we ook niet zijn liefde ontvangen. Wij moeten in zijn tegenwoordigheid zijn. Want in de wereld komen er zoveel geluiden en gedachten tot ons. En de duivel die is er altijd bij om jou weer zijn leugens in te fluisteren. Om jouw leven af te breken. En wij moeten daarom zijn in de tegenwoordigheid van Jezus om ons te laten vullen met zijn waarheid. En weet je wat het gave is? De tegenwoordigheid van Jezus is overal. Wij zijn in de tegenwoordigheid van Jezus nu. Maar je bent er ook morgen, als je dat wilt. Want Jezus is er altijd en Hij heeft beloofd dat Hij je nooit zal verlaten. Geen moment, geen seconde. Dus kom in zijn tegenwoordigheid. En in die ochtenddiensten vorig jaar heb ik een proclamatie aangeleerd aan deze gemeente. Die ik vanavond wil herhalen. Mag je ogen sluiten, doe maar. Sluit je ogen. En leg je hand op je hart. En spreek met mij uit. Een ander woont in mij. Herhaal het maar. Nog een keer harder. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. O, geloof je het al? Herhaal het opnieuw. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. O, Jezus, wat luikt u ver weg. Maar ik zeg het nogmaals. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. Maar ik word overspoeld door zorgen en door vuiligheid en alles wat mijn gedachten zo bezwaart. Maar ik kijk daar niet langer naar. Ik richt mijn blik op Jezus en ik roep opnieuw. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. En in zijn tegenwoordigheid laat ik mij vullen met zijn waarheid en zijn liefde en zijn leven. Want dankzij zijn genade ben ik wie ik ben. Dankzij zijn genade ben ik geliefd. Dankzij zijn genade ben ik vergeven. Dankzij zijn genade ben ik aanvaard. Dankzij zijn genade ben ik een zoon of een dochter van de Allerhoogste Koning. Dankzij zijn genade ben ik een heilige. Dankzij zijn genade ben ik sterk en krachtig. Dankzij zijn genade ben ik meer dan overwinnaar. Dankzij zijn genade ben ik wie ik ben. Halleluja. Halleluja. Amen. Laten we samen gaan staan en bidden tot Koning Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dat u alles bent wat wij niet zijn. Dank u wel voor uw perfectie. En dank u wel dat u in uw perfectie zoveel houdt, zelfs van onze gebrokenheid. Dank u wel dat wij volledig aanvaard zijn door u. Dank u wel dat we volledig geliefd zijn door u. O, en Heer, leer ons naar onszelf kijken zoals u naar ons kijkt. O, Jezus, laat onze ogen gericht zijn op u. Heer, en we komen zoals we zijn. We willen geen mooi weer spelen. We willen ons niet beter voordoen dan we zijn. We willen komen met al onze rotzooi en al onze vuiligheid. En al die gedachten die ons zo vaak beïnvloeden en die zulke leugenachtige dingen tegen ons zeggen continu. We brengen ze bij u, Jezus, zodat u ermee kunt breken. En we breken ze in uw naam, Jezus. Heer, we willen kijken naar uw gedachten over ons. Maar Jezus, wij erkennen dat wij tekort zijn geschoten. En wij erkennen dat we zonder u niet zijn. En dat we zonder u uiteenvallen. Jezus, wij erkennen dat we u nodig hebben. Wij hebben u nodig. Wij hebben u nodig. U bent alles wat ik nodig heb. Zullen we het samen gaan zingen? This is how I fight my battle. Dit is hoe ik mijn strijd voer. Ik voer het anders dan de wereldstrijd. Ik voer het met Jezus. This is how I fight my battle. Laten we het samen zingen.
This is how I fight my battle. is how I find my battles. This 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 is how I find my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my
zorgen die je maar eindeloos blijven achtervolgen. Maar de waarheid is dat jij omgeven bent door Jezus alleen. Jij bent in Hem en Hij is in jou. Je eenheid die je met Hem hebt is onafgebroken, altijd, alomtegenwoordig. Je kunt niet buiten zijn tegenwoordigheid om. Hij is er altijd. Hij heeft beloofd dat Hij je nooit zal verlaten. Oh, laat je omringen met deze waarheid. It may look like I'm surrounded. Laat nog één keer zingen. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Proclameer het over je leven.
It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you.
Spreek het uit over jouw leven. Spreek het uit over jouw leven. Samen dicht bij de troon van Jezus komen. En zijn troon was eerst een kruis. Waar we mogen komen en ons leven mogen afleggen. Maar zijn troon is nu in de hemel. Waar Hij ons naar wil verhogen. Maak je klein voor Hem en Hij zal je verheffen. En ik wil een oproep doen deze avond. Terwijl we allemaal onze ogen gesloten houden en onze hoofden buigen. Als jij nog niet voor Jezus hebt gekozen in jouw leven, dat Hij nog niet jouw Heer is. En je zo lang hebt geprobeerd om die strijd zelf te voeren. Dat je zo lang hebt geprobeerd om het te winnen van jezelf. En dat heeft je alleen maar moe gemaakt en uitgeput en teleurgesteld. Dan nodig Jezus je nu uit deze avond om jezelf te geven aan Hem. Gewoon eerlijk, alles wat je bent. Alle narigheid en vuiligheid. Hij schrikt er niet van, hij wijst het niet af. Hij aanvaardt jou ten volle. Met alles wat je bent en alles wat je met je meedraagt. Maar hij dringt zich niet op naar jou. Hij wacht tot jij zegt ja. Tot jij ingaat op zijn uitnodiging en zegt, ja Jezus, kom maar dichterbij. Kom maar in mijn leven. En als dit over jou gaat, dan wil ik je uitdagen om deze avond een statement te maken in de geestelijke wereld. En je hand hoog op te steken naar Jezus en te zeggen, ja Jezus, ik staak mijn strijd. Kom in mijn leven nu. Ik wil het niet langer proberen. Ik wil mijzelf verliezen in u. O Jezus, kom. Steek je hand maar hoog op. Als jij die keuze wil maken. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Misschien voel je strijd op dit moment in je hart. Laat je er niet door leiden. Jezus, ben je meer dan overwinnen. Steek je hand maar hoog op naar hem. O Jezus, kom in deze levens. Kom in deze harten. Doorstroom het met uw liefde en uw kracht en uw genade. Maak alles nieuw. Dank u wel dat in u het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. O Jezus, kom met uw geest en doorstroom deze harten. Kom met uw vergeving. Alle zonde, alle narigheid. We wassen het schoon in de naam van Jezus. En we breken de macht van de zonde over jullie levens in de naam van Jezus. Wij verbinden jullie namen aan de allerhoogste naam, de naam van Jezus. En vandaag ben jij vernieuwd. Vandaag is een nieuw begin. Halleluja. Amen. Laten we applaus geven aan deze mensen. Ik wil ook vragen of de bidders richting het kruis willen lopen. En we gaan verder met aanbidding in deze dienst. Maar als jij bent geraakt door het woord van God. En als je weet, dit gaat over mij. Ik moet eerlijk worden over dingen. Ik moet gewoon gaan erkennen dat er rottigheid in mijn leven is. En ik, net als Jezus, wijs ik het niet af, maar omarm ik het als een deel van mezelf wat mij gevormd heeft. Maar ik richt me ook op wat Jezus nu voor mij heeft. En dankzij zijn genade wil ik vernieuwd worden. Laat dan voor je bidden. Ga er naartoe. En als je denkt, weet je, ik wil niet dat er voor me gebeden wordt, maar ik wil gewoon even bij het kruis zijn. Want de kruis is de plek waar mijn leven begon. Toen Jezus het aflegde, begon een nieuw leven voor mij. Voel je dan vrij om gewoon daar naartoe te gaan en te knielen voor het kruis. En roep maar naar Jezus. Ja Jezus, ik heb u nodig. Ik heb uw bloed zo hard nodig. Ik heb uw opstandingskracht zo hard nodig. Ik heb uw vernieuwende kracht zo hard nodig. O Jezus, u bent alles wat ik nodig heb. Voel je daarin vrij. En laten we samen Koning Jezus aanbidden voor alles wat hij is en heeft gedaan in onze levens. Halleluja. Amen.